Vanuit de RTL Nieuws podcast studio in Hilversum. Welkom bij de Bright podcast van woensdag 1 september. Mijn naam is Merijn en op afstand zijn aangeschoven Floris.
Hi.
Tony.
Yo.
En Erwin natuurlijk.
Hey.
We zoomen in op Apple deze week, want daar rommelt het behoorlijk. App Store perikelen, controversiële privacy maatregelen en software die rammelt. Verder staan we stil bij TikTok, Vemove en het nieuwe PON-netwerk van KPN. Je hoort er straks alles over. We gaan beginnen. Ja, Apple is verwikkeld in allerlei relletjes, perikelen, toestanden en heeft tot overmaat van ramp ook nog eens last van hiccups bij zijn besturingssystemen. Wat is er in hemelsnaam aan de hand bij deze tech-gigant? Dat rijmt niet alleen, maar dat horen we ook niet heel vaak, hè? Dat het bij Apple helemaal mis is op deze manier. Nou goed, het laatste nieuws is een saga rondom Apple's App Store. Dat is een nieuwe wet in Zuid-Korea die Apple en trouwens ook Google verplicht om andere betaalsystemen toe te laten voor in-app aankopen. En Floris, dat zet de boel wel op scherp, hè?
Ja, want het is de eerste keer dat er echt wat gebeurt in plaats van alleen maar slepende rechtszaken en lopende onderzoeken. En opvallend is wel dat wij in het Westen vooral naar Apple kijken. Het gaat steeds over Apple vooral. En die wet in Zuid-Korea die is ook echt genoemd naar het inperken van de macht van Google. Want Android is daar weer veel groter dan, dan iOS. Om even samen te vatten wat daar nou is gebeurd in Zuid-Korea, moeten Apple en Google voortaan andere betaalmethoden toelaten naast hun eigen systeem. Als het gaat om in-app aankopen en abonnementen, dus digitale dingen. En als ze dat niet doen, dus als ze geen andere betaalmethode toelaten, dan moeten de bedrijven een boete betalen ter hoogte van 3% van hun omzet in Zuid-Korea. Ik vraag me dan af hoe dat percentage staat tegenover de opbrengsten die ze verdienen.
Ja.
Want misschien kan je gewoon zeggen van ik betaal die boete. Ja, dat weet ik niet. Dat zou ik moeten uitrekenen. Het zijn ook alleen maar schattingen over wat er nou. Want ze maken niet bekend hoeveel er echt verdiend wordt aan apps. Apple heeft in reactie wel gezegd hoeveel ze in de jaren hebben uitgekeerd aan Koreaanse ontwikkelaars. Maar dat komt altijd op heel veel geld als je gewoon een totaal berekening maakt.
Het is niet zeg maar alle omzet. Het is dan wel hun App Store omzet.
Weet ik niet zeker. Dat werd mij niet helemaal duidelijk.
Dan zou 3% nog wel interessant kunnen zijn. Ja. Oké.
Is maar het iets wat we ook hier gaan zien, Floris?
Nou, ik vraag me af wat we hier gaan krijgen. Want de EU doet natuurlijk onderzoek, Amerika doet onderzoek. Er wordt echt wel gekeken naar deze manier van App Store's leiden. Maar we gaan nou eindelijk gewoon een keer in de praktijk zien wat er gebeurt als de andere betaalmethoden worden toegevoegd. Ook al is het alleen in Korea. Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat. Want Apple en Google die doen daar ontzettend moeilijk over. Die zeggen nee, en dan is de hek van de dam. En dat gaat helemaal fout. Nou, dan kunnen we nou zien. Nou, je kunt gewoon gaan beleven of er in Korea een enorme wildgroei aan foute betalingen komt. Ontevreden klanten. Nou ja, fijn dat we dat gewoon nu kunnen gaan zien.
Dat is een goede test.
Ja.
Goede test wordt dat.
En of klanten überhaupt alternatieven gaan gebruiken. Want dat is natuurlijk het voordeel van die Google en Apple betaalsystemen. Het is ontzettend makkelijk om te gebruiken.
Absoluut, ja. Het is ook heel laagdrempelig.
Ja. Maar is het dan ook zo dat je soms moet betalen als je een bepaald systeem wil gebruiken? Want dat was met name een aantal jaar geleden nog zo. Als jij koos voor een creditcard, moest je soms gewoon een bedrag afrekenen voor het verwerken van die betaling. He, dus als je iets bestelde online, dat waren we eigenlijk gewend.
Ja, dat zou kunnen. We zijn nou, en dat is natuurlijk de verdienste van Apple en Google. Die hebben gewoon een super makkelijke, laagdrempelige, één-klik veilige betaling gemaakt. Ja, kijken of consumenten het straks pikken als een app zegt we gebruiken niet dat systeem van Apple of Google, maar je moet gewoon nu zelf hier ter plekke je creditcardgegevens invullen.
In Zuid-Korea zit Apple dus behoorlijk in de tank, maar er is een schikking getroffen met ontwikkelaars de afgelopen week. Dat is alweer goed nieuws, toch?
Ja, want daar is Apple toch wel echt als winnaar uit de strijd gekomen, denk ik. Een beetje een farce geworden zelfs. Een hele slimme schikking vanuit Apple, vind ik. Petje af, echt. 2 jaar geleden had een groep ontevreden appmakers Apple namelijk aangeklaagd. Ze vonden het oneerlijk dat Apple die 30% commissie pakt op digitale verkopen. En dat ze dus niet mogen wijzen op hun eigen betaalmethode. Nu heeft Apple geschikt in die zaak. Wat dus wil zeggen dat de rechter geen uitspraak doet. Apple en die ontwikkelaars die zijn nu gewoon overeengekomen dat er een andere oplossing komt. En die oplossing is dat Apple een potje maakt van $100 miljoen. En die mogen alle Amerikaanse appmakers die zeggen dat zij getroffen zijn door de regeling van Apple, Die mogen delen in die 100 miljoen. Nou ja, op zich heel veel geld, maar voor Apple natuurlijk een schijntje. Als je een beetje uitrekent wat er in de App Store alleen al voor geld omgaat. Tientallen miljarden per jaar. En de tweede stap, en dit is misschien nog wel erger. Dat is eigenlijk de kop waarmee Apple ook leidde van we hebben een schikking getroffen en dit gaat er veranderen. Dat is namelijk dat die ontwikkelaars mogen hun gebruikers een mailtje gaan sturen met daarin de informatie over hun eigen betaalmethode. Dus om een voorbeeld te nemen, stel Spotify had nog abonnementen via de App Store. En ik heb via de App Store een abonnement afgesloten. Dan mag Spotify mij een mailtje sturen met daarin de verklaring. Je kan ook via ons een abonnement afsluiten voor iets minder geld. En dat kan zus en zo. Dat is het eigenlijk.
Aardig van Apple. Ja, aardig van ze.
En that's it. Want je mag nog steeds niet...
Wie waren de juristen van die ontwikkelaars dat die hiermee akkoord zijn gegaan?
Ja, dat weet ik ook niet. Ik denk dat die vooral... wat ook nog een leuk punt is natuurlijk, de juristen. Het is zo'n class action lawsuit geweest. De juristen, die vaak worden betaald, no cure, no pay. Dus die zijn... En die pakken kennelijk een percentage van 30%, ook weer, heb je het weer, op de winst die wordt geboekt. Dus die pakken gewoon... die pakken 33 miljoen.
Lekker.
Daar zou ik ook heel snel tevreden zijn, ja.
Oh, ja, dat snap je hoe zij erin zitten. Hey, ja. En wat zou Apple naar onze mening dan moeten doen met zijn App Store beleid?
Ja, ik denk toch, weet je, zet die betaling nou gewoon open, zoals nu in Korea noodgedwongen wordt gedaan. Overigens trouwens niet voor app aankopen, maar alleen maar voor in-app aankopen. Ja. Maar ik zou zeggen, nee, gooi dat gewoon allemaal open en ga gewoon de concurrentie aan. Weet je, Apple ook en ook Google, weet je, ze hebben zat troeven in handen. Weet je, het is veilig, het is makkelijk. Ik vind zelf wel dat overzicht met welke abonnementen ik heb lopen, nou, vind ik heel erg prettig.
Ja.
Nou, als ik dan vervolgens overal weer via de site waarschijnlijk dan van een app een abonnementje ga afsluiten, ja, dan is het gelijk weer een zootje. Weet je, dat vergeet ik dan allemaal weer en... Dus weet je, waar zijn ze nou eigenlijk bang voor?
Tony?
Ja, een ander punt wat ik belangrijk zou vinden is dat er eens een keer goed wordt gekeken naar hoeveel kosten maakt Apple nou precies met het beheren van die apps. Er glippen nog allerlei vage sketchy apps doorheen hoor. Die gewoon in de App Store staan en die een kwalijk verdienmodel hebben. Dat is echt zo.
Absoluut.
Steeds vaker eigenlijk voor mijn gevoel. Dus ik zou toch wel fijn vinden als er een keer wordt gekeken van wat is het nou wat Apple precies doet. En welke percentage commissie zou daar eerlijker bij horen dan dat het nu is? Want het voelt nu alsof Apple gewoon echt heel veel winst aan het maken is over die commissie. En dat de kosten eigenlijk... Ja, die kosten zijn niet heel erg groot toegenomen volgens mij.
Navenant, ja.
Nee. En überhaupt worden die kosten misschien wel overdreven door Apple. Ook in die rechtszaken die er lopen. En ik hoop dat het een keer boven tafel zou komen en dat hij dan kan zeggen van... Hey, laten we het 5% doen of zo.
Ja, en weet je, je kan je ook afvragen, want al die apps die dus gewoon fysieke goederen en diensten doen, die hoeven helemaal geen percentage af te dragen. Ja, die profiteren ook gewoon van die App Store. En die staan er gratis in, zeg maar, bij wijze van spreken.
De Appie-app en zo.
Ja, de Appie en Bol.com en Thuisbezorgd en Zalando. Nou, moet je weten hoeveel geld Zalando via die app binnenharkt.
Ja, of Uber Eats.
Zo, hallo.
Uber Eats is gigantisch.
Nee, maar ook, ja, weet je, ze moeten gewoon iets meer vertrouwen hebben in het eigen betaalsysteem. Want om een voorbeeld van mezelf te geven, ik shop regelmatig online. En als ik dan bij betalen kom en er staat geen Apple Pay bij, dan zijn er keren dat ik denk, ja, doei. Ik ga zeker helemaal via iDeal. Zo lui kan je zijn. Dat ik dan echt denk, nou, dan laat maar. Ja. En zo laagdrempelig.
Heel lui, hè?
Ja, maar goed, weet je, zo laagdrempelig hebben ze het gemaakt. Dus ze moeten iets meer vertrouwen hebben in hoe relaxed hun eigen systeem eigenlijk is. En ik heb ook nog een tweede ding waar ik laatst pas aan dacht. En dat gaat eigenlijk vooral om de abonnementen. Want bij die abonnementen vind ik het eigenlijk de vreemdste uitschieter. Dus stel, ik sluit een abonnement af op Spotify, wat nu niet meer kan, want die hebben dat teruggetrokken. Maar stel, ik zou dat doen, een abonnement op Spotify via de iOS-app. Dus via het systeem van Apple. En ik blijf jarenlang blijf ik tevreden abonnee van Spotify. Is dat dan nog de verdienste van Apple? Of is het de verdienste van Spotify dat ik blijf hangen? Is de verdienste van Apple dat ik makkelijk binnenkom? Dan mag Apple best wat geld voor verdienen, want die hebben net laagdrempelig gemaakt. Maar dan mag je dat niet tot in het einde der dagen 30%, 30% of 15%, 50%. Dus ik stel voor dat zij gewoon dat percentage wat ze over langlopende abonnementen verdienen, dat ze dat per maand afschalen bijvoorbeeld tot een paar procent, tot nou ja, wat Tony net zegt, tot wat het eigenlijk kost om die service te verlenen. Want hoe langer ik blijf hangen als klant, hoe meer dat de verdienste is van bijvoorbeeld Spotify in dit voorbeeld, dan van Apple.
Ja, klinkt logisch. Ja. Ik hoop dat Tim luistert.
Ik denk ook wel trouwens nog dat als we ook hier het Koreaanse model gaan krijgen, dan zie ik een glorieuze toekomst voor proefabonnementen.
Hoezo?
Zo zou ik het dan oplossen als ik een ontwikkelaar was. Nee, dan kun je een proefabonnementje doen via Apple. En dat loopt er na een maand af. En dan vang je ze zelf op, want dan heb je in ieder geval een mailadres.
Ja, of dat ze ook kunnen kiezen voor een proefabonnement van een paar dagen of zo. Dat, zo'n maand is natuurlijk ook makkelijk te misbruiken. Van je kijkt even snel één serie die je wil zien bijvoorbeeld. Weet je wel,
Tony weer.
Ja, we zijn Nederlanders, hè? Ja.
Nee, maar
kan in zich ook nog wel wat flexibeler naar gekeken worden, ja, absoluut.
Hey, dat was het gerommel bij de App Store en al het gedoe daaromheen en de betalingssystemen. Erwin, dan zijn er ook nog de child safety maatregelen van Apple. Hey, ook rond dat onderwerp blijft het onrustig. Hebben we het al een keer eerder over gehad in de podcast. Kan je eerst nog even heel kort luisteren, kort uitleggen voor de mensen die het hebben gemist, wat die maatregelen zijn?
Sure. Drieledig. De eerste is het waarschuwen tegen het delen van naaktfoto's. Dat wordt zeg maar een onderdeel van de parental controls in de family settings. Nou, er is eigenlijk niemand op tegen en het is bovendien ook nog eens opt-in. Dus ben je er niet van gediend? Nou, dan zeg je het gewoon niet aan. Tweede, dat zijn suggesties voor informatiebronnen, websites van de overheid of zo. Als iemand zoekt of aan Siri iets vraagt over zulk leed, zeg maar. Dus met child abuse, dat soort onderwerpen. Nou, ook niks mis mee. De derde maatregel echter, dat wordt CSAM scanning genoemd. Ja, die is controversieel. Via op zich een slimme manier scant Apple die via zogeheten hashes. Niet hashies, geen jointjes, nee, hashes. Geen gele hashes, maar op zijn Engels. Hashes dus. Elke foto die een iPhone of iPad gebruiker uploadt naar iCloud.
Ja.
Nou, er staat dan die foto in een database met bekende kinderporno. Die database wordt bijgehouden door een overheidsinstantie, NICMEC. Dan treedt er een mechaniek in werking. Bij circa 30 van zulke foto's, die dus worden geüpload naar iCloud, ja, dan krijg je een red flag, dan gaan de alarmbellen af. Dan checkt Apple vervolgens of de melding terecht is. En zo ja, dan wordt die NICMEC, die instantie, wordt dan ingeschakeld. En die kunnen dan de autoriteiten inschakelen en mobiliseren. Ja.
Ja.
Maar de controverse zit hem dus in het feit dat scannen op jouw apparaat gebeurt. Hè, terwijl alle andere grote spelers in de techwereld dat al langer, die doen dat wel ook al langer, maar dan in de cloud.
Dus op hun servers.
Ja.
Ja, precies.
Deze maatregelen zitten dus verwerkt in iOS en iPadOS 15... En dat zal er over een maand of zo gaan verschijnen. Ze worden allereerst actief in de VS, maar zouden ook hier kunnen gaan werken.
Oké, en hier hebben we het dus al een tijdje over. Of dit is al een tijdje geleden aangekondigd. Waarom hebben wij het hier vandaag in deze podcast nu weer over?
Ja, nou ja, de eerste storm is inderdaad wat gaan liggen hoor. Maar ja, ik denk niet eerlijk gezegd dat dit onderwerp voorlopig van de radar verdwijnt. Met dat scannen op je iPhone, dat is de crux. Ja, stapt Apple echt een grens over, hè, waarvan iedereen dacht, en zij ook altijd hebben uitgedragen, dat die heilig was.
Leg uit.
Hè, Apple gaat altijd zo prat inderdaad op zijn privacybeleid. Hè, wij willen niet weten wat jij doet en enzovoort. En dat gaat dus veranderen.
Ja.
Klaar. Vorige week las ik nog een stuk van Edward Snowden, hè, de bekende klokkenluider en privacyvoorvechter trouwens. En dat kwam best wel hard binnen, moet ik zeggen. Hij schreef onder meer dit, even een citaatje. Apple's systeem zal, ongeacht hoe men het probeert goed te praten, voorgoed herdefiniëren wat van jou is en wat van hen. Hij noemt het ook echt verraad. Spreekt van een spyphone. En vindt niet dat Apple, maar de overheid, zulke scans zou moeten uitvoeren. Apple pakt het zijn inziens op deze manier aan om vooral zelf niet in de problemen te komen.
Ja, precies.
Want kinderen, kinderen zijn er ook... Ja, ja, als je heel cynisch bent, kun je zeggen ook dat kinderen er niet mee, per se mee zijn geholpen. Want stel je bent een kinderpornoboer. Ja, het enige wat je hoeft te doen is het delen met iCloud uitzetten. Problem solved. Ja, en Snowden, die noemt deze aanpak. Ja, die waarschuwt echt hoor. Van ja, die jongens, het is geen glijdende schaal meer. Het is gewoon echt een steile cliff waar je gewoon één klap naar beneden dondert.
Ja, en hij klapte er hard in dat stuk, ja. We zullen trouwens een linkje toevoegen aan de show notes voor iedereen.
Sure.
Maar leg eens uit, waarom is dit een glijdende schaal? Want dat wil ik dan nog even duidelijk hebben. Wat kan met deze technologie nog meer gebeuren? Wat misschien kwalijker is dan het opsporen van kinderporno?
Nou ja, dus kijk, het begint dus bij het punt dat Apple iets heeft gedaan wat je nooit voor mogelijk had gehouden. En hoe hard ze ook beweren, hè, want je zou op zich dit principe ook kunnen loslaten op bijvoorbeeld foto's van onthoofdingen of zo, om terrorisme aan te pakken. Of voor mij apart misschien op, hè, dat je laat scannen op gelekte foto's van nieuwe iPhones.
Ja.
Het zou niet gek zijn uit hun koker, maar goed. En ze zeggen allemaal wel van, ja, nee, dat gaan we allemaal niet doen, Maar ja, weet je, het kwaad is al geschied in mijn hoofd.
Ja, want een land, een regering, een regime, die kan binnen een dag een wet aannemen en dan moeten ze dat doen. Of er mag geen iPhone verkocht worden in dat land. Dat kan gewoon gebeuren.
Nee, ze hebben uiteindelijk ook met de FBI geschikt, hè? Met iCloud. Waarom iCloud niet versleuteld is. Dat is op verzoek. Dat is een soort publiek geheim, maar op verzoek van de FBI geweest. Dus ik ken, in China doen ze ook bepaalde dingen op nadrukkelijk verzoek van de Chinese overheid. Dus ja, je wil gewoon niet dat die deur überhaupt open kan.
Ja.
Ja, en even, voordat ik wil nog wel verduidelijken wat het nou met die hashes is. Ze doen dus geen beeldherkenning. Dus het is niet dat er zeg maar een AI kijkt in jouw fotoalbum en zegt, oh, een foto van Erwin op de fiets, een foto van Erwin in bad. Hey, een foto van blote Erwin. Nou, bloot mag niet. Zo werkt het niet. Het is een database met kinderpornobeelden die al bekend zijn. Daar is een soort van numerieke code van gemaakt. En als het systeem foto's vindt die dus al bekend zijn, dus stel jij hebt ook zo'n foto, je hebt diezelfde foto, die heb jij, dan gaat het belletje rinkelen. Alleen nog steeds natuurlijk, die techniek, die kan je technisch gezien inzetten voor bijvoorbeeld, de overheid van China kan zeggen, we willen foto's van Denkman. Dus die weet je wel, die bekende foto op dat plein met die plein van de hemelse vrede, met die man voor die rij tanks. Dat is propaganda in China, dat mag je niet hebben. China kan dus zeggen, wij willen per se dat dat ingebouwd wordt, dat je daarna zoekt. En technisch kan het, dus het enige wat in de weg staat, is dat Apple koppig genoeg is om te zeggen tegen China, dat willen we niet. Dus dan moet je ineens Apple op zijn woord gaan vertrouwen, in plaats van dat je gewoon weet, mijn iPhone zit potdicht, daar komt niks tussen.
Ja.
Dat is denk ik de glijdende schaal hier.
Dit brengt een hoop landen op.
Je hebt ook nog wel, hè? Je hebt ook nog, kijk, want er vindt op zich wel scanning plaats op jouw iPhone.
Ja.
Hè? Ook bijvoorbeeld dat al de foto's die je neemt, hè, die worden keurig gerangschikt naar personen.
Ja.
Hè? Dus er vindt ook beeldherkenning plaats. Maar dat verlaat allemaal je iPhone niet.
Nee.
Weet je, dus dat blijft op het toestel. Dat is. Jij bent de enige die daar de vruchten van plukt.
Hoe onhandig dat soms ook is. Want als je een nieuwe iPhone neemt, dan moet die vaak die scan weer helemaal opnieuw doen. Dan is een paar dagen werkt die zoekfunctie niet, omdat hij al je foto's weer opnieuw moet scannen.
Ja, ja.
Apple heeft al jarenlang eigenlijk gebruiksgemak opzij geschoven echt voor privacy. En nu doen ze ineens dit. Dat is toch wel heel gek.
Ik las trouwens ook in dat stuk van Snowden stond een linkje naar een kattenfoto die dezelfde hash heeft als een hondenfoto. En dan kon je erop. Je kon
nou,
dan,
ja.
Dus die hashes, dat is ook niet helemaal waterdicht, zeg maar.
Nee, maar dat is expres. Die heb ik ook gelezen, maar dat is eigenlijk een verkeerd voorbeeld. Want die wil foto's die er ongeveer op lijken, wil je ook afvangen. En er zit er ook nog een extra controle in. Dus het is eigenlijk een by design.
Oké, check. Hey, maar wat doet Apple nu? Want ik bedoel, je wil eigenlijk niet, volgens mij als Apple, dat het te lang over dit onderwerp gaat.
Dat gaat natuurlijk inmiddels wel. Maar dat hebben ze een beetje aan zichzelf te wijten. Ze hebben het gewoon via een persberichtje op hun site de wereld in geholpen. Ja, en het is een beetje, het is één groot PR-debakel eigenlijk nog steeds aan het worden. Dat edit maar door. Ze hebben dan wel publiekslieveling en directielid Craig Federighi erop uitgestuurd om de boel een beetje te sussen. Als Greg het vertelt, nou ja, dan is het al snel een leuk verhaal.
Ja.
Maar deed een interview met de Wall Street Journal. Vele journalisten hebben ook een extra briefing gekregen. Zoals Epidon de afgelopen anderhalf jaar doet. Gewoon online met een speciale call. Daar heb ik ook bijgewoond. Maar ja, wat me opviel in het interview met Frederiki, bij die briefing, ik heb niks nieuws gehoord. Het verhaal is eigenlijk nog steeds hetzelfde. Ze blijven eigenlijk... Het is alsof je voor de klas staat. Ze snappen niet hoe een som werkt. En je blijft dezelfde uitleg hanteren.
Ja.
Maar goed. Ik heb ook helemaal niet de indruk dat Apple ook maar... die is gewoon geen zins van plan ook maar deze aanpak te gaan wijzigen, hoor, volgens mij.
Nee. Oké. Okay. Ja, en als zij dus voet bij stuk houden, dan is de enige uitweg uit deze hele shitshow dat Apple end-to-end encryptie aan gaat kondigen voor alles wat je op iCloud zet. En dan kan niemand, dus ook die FBI, die Erwin vertelt het al net, een soort van toegang heeft afgedwongen. Voor speciale doeleinden, natuurlijk veiligheidsdoeleinden, maar toch. Er is gewoon iemand die erop kan op iCloud. Die zouden er niet meer op kunnen. Maar dat weten we niet. En dat is het gekke, want iedereen, elke expert die naar dit systeem kijkt, dus hoe het systeem van Apple in elkaar steekt, met van waarom wordt er op de telefoon gescand en niet in de cloud? Dat is alleen logisch als je niet op de cloud kan scannen, omdat die simpelweg op slot zit.
Ja.
En dan,
dus het is gewoon de verkeerde volgorde geweest van aankondigingen.
Ja, ook, als zij nou gewoon... Ja, ook PR-technisch, weet je wel, had het handig geweest om te zeggen, headline, iCloud wordt end-to-end versleuteld. Nou, iedereen blij, iedereen die met privacy te maken heeft. Subkop, we gaan wel op deze slimme, technische, vernuftige manier scannen op kinderpornobeelden. Dan is het alweer een heel ander gesprek dan dat je gewoon zegt wat ze nu hebben gedaan, headline. We gaan op deze vreemde manier scannen op kinderpornobeelden.
Ja, maar zijn jullie dan wel tevreden als dit dan is geregeld? Als die encryptie op de iCloud erop zit, dan gelden alle bezwaren niet meer tegen dat scannen op je iPhone?
Nou, kijk, ik snap wel. Apple zit natuurlijk wel met een soort lastige knoop. Hè? Want ze willen wel, net als Facebook en Microsoft en Google, bijdragen aan het, nou, in ieder geval niet verder verspreiden van kinderporno. Daar dus ook actief naar op zoek zijn. Nou, al die genoemde partijen doen dat in de cloud, op de server. Waarvan je als gebruiker, ja, een beetje gevoelsmatig heb je al zoiets van, ja, nou, daar is het al niet meer van mij, toch?
Ja.
Maar goed, zou Apple inderdaad die hele iCloud helemaal versleutelen, wat fantastisch zou zijn, privacy-wise. Ja, dan kunnen ze, ja, wat moeten ze dan? Dan kunnen ze er niet meer bij ook.
Nee, dus dan moeten ze scannen op je iPhone. Maar ja, wat vind jij er dan van, Erwin?
Dat moet dan wel daar. Maar ja, ja, ik weet het niet. Ik vind het een soort... de oplossing lijkt kwalijker dan het probleem.
Ja, ik denk dat het onderhand wel zover is gekomen dat Apple er goed aan zal doen om het gewoon eventjes uit te stellen.
Ja, inderdaad.
Want
ja.
Dit is toch echt hoogst onhandig wat er allemaal gebeurt. En het is ook niet zo vreemd, want er zijn natuurlijk wel meer techbedrijven die iets groots aankondigen en het daarna moeten uitstellen. Dat maken we eigenlijk aan de lopende band mee. Niet van Apple, maar ja, van de concurrenten natuurlijk wel. Denk aan de Android-app-ondersteuning in Windows 11. Groot aangekondigd door Microsoft en deze week ook uitgesteld tot Sint-Jutemus. In ieder geval, we weten nog niet wanneer het precies komt. Terwijl uit onderzoek bleek, dit is de functie waar mensen op zitten te wachten. Ja. Op Windows 11. Dus toch, dat gebeurt wel vaker iets uitstellen. Dus dat raad ik Apple eigenlijk ook gewoon aan. Want het beeld wat nu bij mij blijft hangen en bij veel mensen, denk ik, dat is misschien nog wel belangrijker dan het argument of ze technisch gelijk hebben, of de goede oplossing is of niet. Namelijk dat Apple het gewoon niet goed heeft aangepakt. Het is best wel rommelig verlopen. Ja. Totaal niet des Apples. En ja, dan moet je gewoon eigenlijk eerlijk toegeven. En in plaats daarvan zetten ze de hak in het zand, lijkt het wel. Dus ja, ik denk toch echt dat ze met een verklaring moeten komen. Dat ze het eventjes opnieuw gaan overdenken en dergelijke. Dat is niet erg. Dat snappen mensen wel als ze dat doen.
Ja, want dit is technisch zo ingewikkeld ook. Dat, ik heb die hele verklaring van die Federighi gekeken. En daar hadden ze zelfs dan weer bij de Wall Street Journal een animatie bij gemaakt. Ik ben denk ik bovengemiddeld technisch onderlegd. En ik kon het nog maar net een beetje wijs uit. Dus dit is ook gewoon heel
precies,
ingewikkeld.
Maar Apple had zelf die animaties niet gemaakt. Ze hadden daar de Wall Street Journal voor nodig. En de animatoren om het nog een beetje begrijpelijk voor normale mensen te maken. Dat lukte al nauwelijks. Maar Apple zelf deed die poging niet eens.
Nee,
Wel aardig, hè, van die journalisten dat ze dat allemaal zo doen voor Apple.
Ja, en rouw voor een interview. Hè? Ja, precies. Die hadden wij misschien ook wel gedaan, hè? Even eerlijk zijn.
Hey, even over uitstellen gesproken, want jij zou dus zeggen van stel maar uit. Maar even die nieuwe besturingssystemen van Apple, iOS, iPadOS, macOS. Dat gaat ook niet helemaal lekker, hè, Tony? Moeten ze die ook uitstellen?
Nee, ook minder dan normaal, ja. Ja, want natuurlijk in juni tijdens ontwikkelaarscongres WWDC... daar toonde Apple zoals altijd de nieuwe versies van zijn besturingssystemen. En er zaten echt een paar toffe features tussen. Erwin heeft hij ook besproken en heeft hij ook getest deels al. Een van de dingen waar het meest naar uitkeek is SharePlay. Die maakt het mogelijk om tijdens FaceTime gesprekken samen muziek te luisteren of samen een serie te kijken, helemaal synchroon. Hartstikke leuk, ja. Als je vrienden hebt die aan de andere kant van de wereld wonen of familieleden. Lijkt me echt leuk om te doen. Maar ja, die feature is dus gewoon uitgesteld. En dat was een van de grote dingen in iOS 15. En ook niet echt een hele goede reden bij dat uitstel genoemd, hoor. Ik heb nog even nagelezen van ja, nee, het is nog niet af.
Nee, niks.
Het is ook best wel moeilijk, lijkt me, toch? Ik bedoel, jij hebt een zus in Californië, toch, Tony? Om dan synchroom naar een serie te kijken.
Ja,
en nichtjes, ja, precies. Om dan synchroom naar een serie te kijken op zo'n afstand.
Nou nee, ja, er zijn wel andere tools waarmee het ook mee kan inmiddels. Dus nee, weet ik eigenlijk niet waarom dat niet af is. En dat geldt ook voor Universal Control. Een hele mooie feature, zelfs Erwin's hoogtepunt van de hele aankondiging van iOS 15. Ja. Hij heeft het er echt vaak over gehad. Dat is namelijk de functie dat je met de cursor van je Mac zo hop, meteen door kan naar de iPad of een andere MacBook. Een soort van magisch zwevende cursor die elk apparaat gewoon doorgaat. Nou, hartstikke tof om te zien. Is ook best handig als je meerdere apparaten hebt natuurlijk. Als je even wil werken op iPad. Ja, zit gewoon niet in de testversies tot nu toe. Nou ja, nee. Daar kunnen we eigenlijk wel van aannemen dat die Universal Control functie ook niet meteen bij de lancering in eind deze maand zal komen. Lijkt me heel sterk, toch, Erwin?
Ja, ik zie het niet meer gebeuren, hoor, eerlijk gezegd. Voor Monterey, hè, de nieuwe versie van macOS, macOS 12. Die beta blijft überhaupt eigenlijk een beetje achter. Ik test trouwens de publieke beta's, hè, voor alle duidelijkheid. Niet de developers beta's, maar ja, voor de publieke beta's. Er is al weken geen nieuwe versie van verschenen van Monterey. En ja, volgens mij, jongens, de tijd begint wel te dringen, toch? Of ja, liggen daar ja, bij?
Ze zijn even op vakantie geweest, denk ik, bij Apple.
Ik word bijna een beetje plaatsvervangend zenuwachtig.
Zou dit te maken mee hebben dat Apple ook massaal is gaan thuiswerken? Ja, je doet je toch denken en vermoeden dat dat er iets mee te maken heeft. Want dit is niet des Apples.
Ja. Nee, kijk, je hebt altijd wel... We hebben natuurlijk ook al eerder nog deze zomer het grafiekje gehad met Safari. Hè, met de hele nieuwe aanpak van de tabbladen en de adresbalken ineens schuiven. Ja. Dat hebben ze toen weer half teruggedraaid. Ik vind het op iOS trouwens... Nou, ik vind het geloof ik... Ik vind dit... Wat het uiteindelijk nu heeft opgeleverd is een soort beetje halfbakken compromis. Maar goed. Nou,
ik vind het wel beter dan wat het was. Wat ik nu heb op mijn nummer 7 van de publieke beta.
Dat ja, zeker details als de refresh knopje of het deelknopje. Precies. Dat is gewoon wel weer onder handbereik nu, gelukkig. Maar goed, over 2-3 weken dan verwachten we al de aankondiging van de nieuwe iPhone. Dus moeten we wel op gaan schieten.
Ja, want dan komt altijd dan komt die update uit. Het is altijd zo. Meestal zeggen ze dan, ik kan hem nu vanavond downloaden. Dus dat was spannend, ja. Terwijl je echt nog het idee hebt, er ontbreken functies en het rammelt nog een beetje. Ja, dat is toch spannend. En dan wordt het ondertussen ook nog spannend. Dat naast die nieuwe iPhones kennelijk ook nieuwe AirPods en de nieuwe Apple Watch Series 7 worden aangekondigd. Die AirPods hebben we al wat geruchten van gezien natuurlijk. Dat wordt een soort van AirPod Pro, maar dan zonder rubber lipje en zonder noise cancelling. Nou, benieuwd naar. Wordt vast weer een hit. Maar die Apple Watch wordt ook tof, want die krijgt een nieuw ontwerp. Met flat design, wat we kennen van de iPhones en de iPads. Platte zijkanten. Allemaal nog slanker. Nog iets groter scherm kennelijk. Dunnere schermranden. Ik ben wel heel benieuwd. Maar kennelijk heeft hij met dat nieuwe ontwerp ook weer productieproblemen. Dus het is nog maar even de vraag of die nou wel in september verschijnt, die nieuwe Apple Watch.
Ik hoor trouwens wel altijd over productieproblemen bij een product van Apple, altijd zo richting de herfst.
Is dat gewoon,
ja, maar meestal toch is dat in juli, augustus. Ja. En niet zo kort op de lancering. Het kan gewoon zijn dat ze hem alsnog aankondigen, in de verkoop gooien en dat hij dan meteen een leeftijd van 6 weken heeft. Zou ik kunnen.
Ja.
De enige echte grote uitstel wat we hebben gezien was vorig jaar. Toen kwam de iPhone eigenlijk een maand later.
Ja. Ja.
Maar voor de rest was alles...
Nou ja, de originele AirPods. Daar liep jij 3 maanden als enige mee in de video.
Ja, dat wel, ja.
Hey, wel
en
gewoon...
Ik op... weet nog, en even uit de Wayback Machine, de witte iPhone 4, weet je nog?
Of 4S,
ja.
Ja.
Wauw.
Zo, kregen ze dat wit kregen ze niet goed onder controle. Ja.
Mooi, hè?
Nou ja. Ja.
Goed, wel gewoon op tijd is natuurlijk het hoorspel.
Jee.
In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. Dit was het geluid van vorige week. Een snurk. Maar welke snurk? Nou, dat wisten verschillende luisteraars. Het was de snurk van onze enige echte eigen Erik Bouwman in zijn video over slaapgadgets. Ga die vooral checken als je last hebt van snurken trouwens. Daar zaten wat oplossingen tussen namelijk. Dat hoorde onder meer Danny Kroeze. Dus gefeliciteerd Danny, dat gewilde Bright T-shirt komt jouw kant op. En omdat het zo snel geraden is, hebben we ook snel weer een nieuw geluid gevonden. Komt-ie. Nou?
Huh.
Ja.
Huh. Ja.
Nou ja, als jij denkt te weten wat dit is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Onder de mensen met het juiste antwoord wordt zo'n gewild Bright T-shirt verloot. Ja, en dan nog wat kort nieuws voor deze week. Het Amsterdamse fietsenmerk Van Moof heeft een nieuwe investering van ruim 100 miljoen euro opgehaald. Met dat geld wil Van Moof de productiecapaciteit opvoeren, zodat het 10 miljoen e-bikes kan verkopen in de komende 5 jaar. Ook wil het de manier waarop hardware- en softwarecomponenten worden gemaakt opnieuw uitvinden. Ik weet niet precies wat ze daarmee bedoelen. En ze willen de betrouwbaarheid van de e-bikes verbeteren. En dan moeten er ook nog eens meer plekken komen waar klanten van Van Moof fietsen hun fietsen moeten kunnen laten repareren. Ja, is dat nodig, Erwin? Vooral die betrouwbaarheid ben ik wel benieuwd naar. Jij rijdt al een aantal jaar op een Van Moof.
Ja, nou ja, ze hebben veel... ik heb zelf althans ook wel veel gedoe gehad met die boosterknop, zeg maar. Ja. Waar je even extra gas kan geven. Ja, die is echt onder havenklap stuk. Dat was uiteindelijk toch een soort ontwerpfout. De verbinding van dat knopje, dat draadje, dat zat ergens klem of nou, whatever. Hebben ze op een gegeven moment wel gefixt, hoor. Maar nou ja, vooral denk ik het punt... Kijk, als je naar zo'n schaal toe gaat,
ja.
Echt mainstream gaat... Ja, dan wil je inderdaad bijvoorbeeld wel dat jij gewoon bij je lokale fietsenboer met je Van Moof terecht kan. Dat kan nu niet. Nee. Daar gaan ze wel mee in de weer. Gaan ze dus ook fietsenwinkels, gaan ze daarop trainen en zo. En, want ja, ik heb dan gelukkig de mazzel. Ik woon in Amsterdam. Nou, daar zit Van Moof ook. Dus ik kan altijd wel binnen afzienbare afstand kan ik terecht. Maar ja, als jij in Zuid-Limburg woont, nou, moet je voor elke akkefietje moet je hele fiets opsturen. Dus... Nee, ja, ik ben benieuwd. Ik wens ze veel succes.
Ik zie er al een paar trouwens. Ik moet wel zeggen, er zijn fietsenmakers bij mij in de buurt. Gewone normale, zeg maar, fietsenmakers. Die zijn nu ook Van Moof punt geworden. Dus er zit wel echt beweging in, heb ik het idee.
Ja.
Nou, misschien toch gewoon een Bosch middenmotor erin dan... in plaats van je eigen voorwielmotor en dat soort dingen ontwikkelen.
Ja.
Of niet? Ja, ik weet het.
Nou ja, wat betrouwbaar is natuurlijk.
Moet je Dave een keer uitnodigen.
Ja, wat betrouwbaar is. Dave vond het altijd al vreemd dat ze niet kiezen voor die standaard onderdelen van Shimano bijvoorbeeld. Want dat ligt echt bij elke fietsenwinkel gewoon op voorraad. En als jij een kapot remmetje hebt, nou dan fixen ze het voor je. En bij Van Moof moet je inderdaad de Van Moof onderdelen hebben. En ik kan me voorstellen dat als ze naar 10 miljoen willen, ja, als dan 1% van je onderdelen uitvalt, dan heb je al een probleem op die schaal.
Ja, nou even in perspectief plaatsen. Er zijn nu 150.000 e-bikes van Van Moof. En dat moeten er dus 10 miljoen worden.
Dat is nogal wat, hè?
Dat is best een klus.
Okay. Wauw.
Ander kort nieuws. De Consumentenbond sleept samen met de stichting Take Back Your Privacy, social video app TikTok, voor de rechter. Om het schenden van, omdat zij de privacy van kinderen zouden hebben geschonden. Ze eisen een schadevergoeding van 2 miljard euro voor de gedupeerden. Wat is de klacht nou? Nou, TikTok verzamelt volgens de organisaties al jaren illegaal data van gebruikers onder de 18, waaronder geboortedata, informatie over seksuele geaardheid en biometrie, hè, zoals data die nodig is voor gezichtscans bijvoorbeeld. En die gegevens werden vervolgens opgeslagen in het buitenland en keurig verhandeld om uiteindelijk weer advertenties te verkopen. En het is niet helemaal duidelijk of het allemaal wel veilig werd opgeslagen. Nou goed, deze rechtszaak gaan we natuurlijk volgen. Ik ben heel erg benieuwd wat hier uitkomt en wat wij wat de Consumentenbond als Nederlandse organisatie voor potten kan breken daar bij ByteDance in China.
Ja, en om dit soort zaken te voorkomen rond jonge gebruikers trouwens, ook werd deze week bekend dat Instagram alle gebruikers gaat verplichten om een geboortedatum in te vullen. Dat was tot nu toe alleen voor gebruikers die sinds 2019 lid werden, was dat verplicht. Ja, nu geldt het voor iedereen. Ja. Maar ja, je kan alsnog natuurlijk gewoon invullen wat je wilt. Dan zegt Instagram en Facebook zeggen wel, we hebben kunstmatige intelligentie om te bepalen, om in te schatten of jij nou hebt gelogen, zeg maar, over je geboortedatum. Heel, heel bijzonder. Hmm. Schijnt te kunnen, op basis van wat je schrijft en dergelijke. Zit misschien een kern van waarheid in, maar toch, ja, dit soort kwesties. Jonge gebruikers en social media. Ik denk dat uiteindelijk misschien wel voor gaat zorgen dat er landen komen die gewoon verplichten om de identiteit echt te gaan checken. En in Nederland zou je bijvoorbeeld denken dan aan een koppeling met DigiD. Dus dat je gewoon niet op social media kan als je niet bent ingelogd met je echte identiteit. Het zou 20 jaar geleden hadden we dit heel vreemd gevonden, dit voorstel.
Ja.
Er was echt heel internet overeengevallen. Maar inmiddels, daar hoor je steeds vaker toch mensen toe oproepen. Dat anoniem gebruik eigenlijk gewoon niet meer zou moeten kunnen. Nou, en dan heb je de kinderen, dat kinderprobleem heb je dan ook opgelost. Want die kunnen dan echt niet, zouden er dan niet meer op kunnen. Ja, wie weet.
Nou ja, het zou natuurlijk ook een oplossing kunnen zijn voor al die haatcomments en zo door anonieme gebruikers op het internet. Hè, dat je iedereen kan achterhalen, dat mensen zich minder kunnen verschuilen.
Ja, maar ja, als je nu als kind een totaal verkeerde geboortedatum invult, 30-40, je krijgt dan hele nare dingen te zien.
Yeah.
Hoeveel YouTube-kijkers zouden we dan verliezen, Tony?
Nee, ja, daar vragen we ons inderdaad af of iedereen wel een heel goed punt, ja. Of iedereen wel zijn juiste geboortedatum heeft ingevuld. Ja, denk het absoluut niet.
Ja, en hoe goed werkt het ook? Want er was vorig jaar een vrij grote Nederlandse TikToker. En die zijn account werd ineens ingenomen, omdat het algoritme dacht dat hij minderjarig was. Terwijl hij had gewoon een beetje een babyface. Maar was gewoon een volwassen jongen. En die heeft hij sindsdien ook volgens mij nooit teruggekregen. Hij heeft gewoon al zijn volgers opnieuw moeten verdienen.
Wauw. Nou, die had graag zijn DigiD, denk ik, gekoppeld aan zijn account. Ja, voorkomen. Gok ik zomaar. Hey, en dan nog nieuws uit de glasvezelwereld. Want KPN gaat zijn glasvezelnetwerk voortaan aanleggen met zogenaamde PON-technologie. Daar hebben ze al een aantal proeven mee gedaan, hoor. Maar ze hebben nu een PON-technologie die heet XGS. En dat staat dan voor dat die 10 gigabit per seconde aan kan. Supersnel dus. Een voordeel van de PON-technologie is dat het glasvezelnetwerk veel sneller kan worden uitgerold in straten en in wijken. En dat het netwerk betrouwbaarder is. En waarom kan dat dan sneller? Dat is namelijk omdat de hele straat of die wijk eigenlijk maar één glasvezelverbinding heeft. Maar die wordt dan gesplitst naar elk huishouden. Dus dat scheelt een hoop gedoe. Maar goed, het nadeel is dan weer dat als het heel erg druk is in je wijk, hè, iedereen gaat Netflixen 's avonds in 4K en er zijn ook nog wat buurjongens en buurmeisjes die gaan gamen, dat de internetsnelheid dan voor die gehele wijk naar beneden gaat, omdat je toch met z'n allen door diezelfde glasvezel heen moet. En dat gebeurt eigenlijk nu bij de kabel ook. Bovendien is het
net zo goed bij Ziggo blijven.
Ja, nou ja, bij Ziggo doen ze dat eigenlijk al. Hè. Daar hebben ze glasvezel tot in de wijk. En vanaf daar krijg je dan een coaxkabel. Al zijn ze bij Ziggo nu ook wel steeds vaker echt op glasvezel aan het overstappen trouwens. Hè, om de up- en downloadsnelheid gelijk te krijgen en synchroon. Dat kan niet via coax. Maar het is ook slecht voor de concurrentie, hoor. Want KPN die kan dan dus in één zo'n wijk of straat een pakket aanbieden. En als je dan naar een concurrent wil overstappen, ja, die zit dan eigenlijk een beetje vast aan dat pakket wat KPN aanbiedt. Dus ze kunnen niet echt iets afwijkends aanbieden. En het is dus niet erg goed voor de concurrentie. Ik heb daar ook een video over gemaakt. Leg ik het nog veel beter uit. Staat op ons YouTube kanaal.
Goeie video, hè? Mooi 4K.
Maar eigenlijk is het dus helemaal niet zo goed nieuws. Ja, voor KPN is het goed nieuws, dan zijn ze sneller klaar. Maar
ja, dit is wat goedkoper om het aan te leggen. Misschien kost het ook minder tijd, is je straat minder lang open. Dat weet ik eigenlijk niet eens. Maar supergoed nieuws is het niet, nee. Ze kunnen beter gewoon zo'n 10 gigabit glasvezeltje helemaal tot aan je voordeur leggen.
Ja.
In plaats van tot aan de railway straat.
Wat jij terecht in je video zei. Waarom gewoon al die partijtjes die dit allemaal willen doen. Kunnen we niet gewoon even afspreken dat er gewoon in één straat één glasvezel wordt gelegd? Ja. En dat we dan daarna wel zien wie daar gebruik van maakt.
Ja, ik had wel een revolutionair idee. Ik dacht, een staatsbedrijf, wat dan gewoon het netwerk heeft. En daar kunnen dan andere bedrijven gewoon op inkopen. Tegen gereguleerde tarieven.
Ongelooflijk.
Zoiets?
Ja, ik vind het goed. Ja. Ik vind het een goed idee.
En ter afsluiting hebben we nog wat extra tips voor je. Alle links natuurlijk die we noemen staan in de show notes. En die vind je onder meer op bright.nl. Waar je ook allemaal technieuws vindt natuurlijk. Ik trap even af met Nine Perfect Strangers te zien op Prime Video. Er staan volgens mij, kijk even Erwin aan, 4 afleveringen nu online.
Ja, ik ben ook bij.
Ja, precies. Nicole Kidman speelt de hoofdrol. Dat is ook een serie die door haar geproduceerd is. Net als Big Little Lies bijvoorbeeld. Ook een pracht van een serie trouwens, kan ik je wel zeggen. Met een mooie titeltrack. Melissa McCartney speelt er ook in. En het is sowieso een sterrencast. En het komt erop neer. Er zijn 9 personen die gaan naar een retreat toe. Of een wellness toe om zichzelf, ja, om even te ontspannen en zichzelf weer opnieuw uit te vinden. Dat is een beetje het verhaal. Maar die retreat is wel heel erg geheimzinnig. Hij is bijvoorbeeld niet te vinden op internet of soms weer wel. En zo plukt Nicole Kidman, die de basis van dat retreat, ja, die zoekt ook de cliëntelen bij elkaar. Hè. 10% van de mensen die zich aanmelden, die mogen slechts naar binnen. En zij stelt dan een groep samen. Nou, die groep die gaat samenwerken. Nou ja, goed. Er komen allerlei intriges uit. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen drama's die hij meeneemt. Het is een heerlijke serie in een prachtige omgeving in sunny California. Tip. Floris.
Ja, ik heb als tip. Er is een nieuwe aflevering over de making-of van The Mandalorian. Er is al een hele serie over. Het eerste seizoen had bijna elke aflevering een making-of, volgens mij. Het tweede seizoen was er maar 1 aflevering over. Maar nu is er een 2e aflevering. Die serie heet gek genoeg overigens Disney Gallery. Maar in ieder geval, die 2e aflevering gaat helemaal over het slot van seizoen 2. Ze hebben er denk ik ook zo lang mee gewacht, omdat ze dat echt niet wilden spoilen. En in het kijkje achter de schermen krijg je ook te zien hoe ze dat zo lang geheim hebben gehouden, die grote onthulling toen. En hoe ze die gemaakt hebben. En dus dat is ook wel leuk. Ja, ik weet niet of ik nu moet vertellen hier in de podcast wat dat was. Maar het is wel leuk om dat te zien. Nee, het is wel heel gaaf.
Doe maar niet.
Nee, doe maar niet. Nee, dus dat nee. Echt, zorg dat je heel de Mandalorian hebt uitgekeken. Wat er nu is. En kijk dan die aflevering. Want het is wel leuk. Ook de afweging die ze gemaakt hebben. Wat voor technieken ze gebruikt hebben. Ja, het is wel een leuk kijkje achter de schermen.
Oké. Erwin, over kijken gesproken. Je hebt ook nog een tip.
Ja, ik heb leuk bruggetje, Marijn. Mijn kijktip is het tweede seizoen van C, S-AA. Dat is een serie op Apple TV Plus, overal voor Jason Momoa. Gaat over een soort tribal wereld, post-apocalyptisch. Waarin de mensheid een soort... ze kunnen niet meer zien, iedereen is blind. Totdat er trouwens een paar kinderen worden geboren die wel kunnen zien. Dat haalt natuurlijk heel die wereld overhoop, maar goed. En ik noem hem ook even vanwege mijn video aanstaande vrijdag over special audio van Apple. Want die serie, ja, die lijkt er wel voor gemaakt, man. De makers van de serie, die hebben, ik bedoel, de mensen in het verhaal, die zijn natuurlijk heel erg afhankelijk van hun gehoor. En die kunnen bij wijze van spreken op 10 kilometer... Nou, nee, niet 10 kilometer, maar die kunnen op een kilometer horen wie er aankomt, bij wijze van spreken. Dus die ruimtelijkheid, dat zit ook in het verhaal en soms ook echt helemaal in de audiotrack van die serie. En zelfs in de title sequence. Dat is prachtig gedaan.
Dus AirPods Pro in en kijken.
Zo, ja hoor, ja. AirPods Max. Oh man, heerlijk. En even kijken. En toch nog ook even, nu we toch bij Apple TV Plus zijn. Ted Lasso, tweede seizoen, die is natuurlijk al even bezig. Maar het valt me op trouwens hoe de meningen daarover verdeeld zijn. Ik weet niet, ik volg het nu. Zijn er andere mensen die erin zitten?
Ja. Nou, ik wil hem heel graag gaan kijken, maar ik ben nog niet begonnen.
Ik ben bij. Ik vind het echt, ik vind het weer heel sterk. Ik vind het eigenlijk misschien wel sterker. Of althans, ik vind het even sterk als het eerste seizoen. Gaat een beetje een andere kant op, maar ik vind eigenlijk wel, dit is de karakterontwikkeling die ik had gehoopt eigenlijk, dat het zou krijgen.
Nou ja, dat is denk ik ook de reden inderdaad waarom de meningen wat verdeeld zijn. Want mensen hebben zoiets van, hè, want het was misschien wel de grote hit vorig jaar. Hè, de Mr. Feel Good, ja. Mr. Optimistisch. Deed iedereen in zijn omgeving zich beter voelen. Nou, dat was precies ook misschien wat we nodig hadden vorig jaar, in het coronajaar. Maar en dit jaar lijkt hij een beetje de weg kwijt. En daardoor zijn er ook kritieken van, nou ja, ik vind het niet meer dezelfde magie, de serie, bla bla. Maar het is wat Floris zegt. Het hoort eigenlijk bij zijn ontwikkeling van zijn personage.
Ja. Oké.
Maar goed.
Kijken dus. Ted Lasso.
Ja, absoluut, ook, nog steeds. Ook, ja. Ik vind het ook nog steeds feel good. En ik zou teleurgesteld zijn als ze nu meer van hetzelfde zouden doen. Want dat kan je niet eindeloos volhouden.
Okay. Hey Tony, je hebt een abonnement genomen van 1 maand. Op welke dienst en waarom?
Ja, op Disney. Die had ik nog niet. Ongelooflijk. Ja, ik heb een abonnement op Disney Plus genomen, omdat ik wil graag de 9-delige documentaire serie Dat Ene Woord Feyenoord. Die wil ik gaan kijken. Dat is, wordt bijzonder. Een jaar lang heeft een filmploeg min of meer een open deur gekregen bij Feyenoord om overal mee te kijken. Ook in de kleedkamer, ook in de directiekamer. En dat overal meekijken, dat kun je wel tussen aanhalingstekens zetten. Want het is natuurlijk geen echte journalistieke documentaire. Het is een soort van, het is toch een commerciële productie eigenlijk. Het zijn van die gelikte series die ook wel met andere sportploegen zijn gedaan. Maar voor Disney Plus is dit wel de eerste Europese Disney original. Dat is toch wel bijzonder. Dat is wel knap van Feyenoord. En ik vind het ook wel goed dat ze het gedaan hebben, hoor. En je ziet ook scheldende spelers in de kleedkamer en dergelijke. Maar niks echt schokkends wat ik toen gezien heb, hoor. Ik denk dat het er ook echt niet in zit.
Hoe is Dick?
Ja, Dick is niet altijd tevreden, nee. Maar dat was afgelopen seizoen ook niet zo vreemd. Nee, wat dat betreft. Ja, je hoopt dan ook dat Feyenoord hier financieel heel veel wijzer van wordt. Maar daar doen verschillende verhalen zich de ronde over. Uiteindelijk schreef NRC houdt Feyenoord hier volgens ingewijden tussen 1 en 1,5 miljoen euro aan over.
Nou ja.
Ja, daar heb je niet eens een nieuwe speler voor tegenwoordig. Maar daar gaat het misschien ook niet eens om. Die clubs zo'n club als Feyenoord wil graag meewerken. Ook om internationaal die exposure te krijgen. Want je staat gewoon op Disney+. Het is allemaal Engels ondertiteld ook. Als je wil, je kan het in elk land van de wereld kijken. Nou, dat is toch tof.
Misschien moeten we die cijfers een keer opvragen hoe goed het is bekeken in het buitenland, inderdaad.
Ja, daar ben ik wel benieuwd naar, ja.
Maar ze hebben jou dus eindelijk te pakken, Tony, Disney Plus. Hè? Want dan zou je... zei je altijd van, ja, nee, doei.
Weet je hoe dat ook nog is? Ik heb een paar van dit soort series over Tottenham Hotspur, is een hele mooie serie. En die staat dan op Amazon. Ja. Op Amazon heeft een paar van dit soort hele goede docu-series die meekijken bij sportteams. En doordat ik die heb gezien, wil ik deze ook zien. Maar ja, dan moet je weer naar een ander abonnement overstappen. Zit ik daaraan vast. Maar ja, even volhouden.
Yes. Hey, gelukkig is deze podcast gewoon gratis. Dus blijf deze ook gewoon luisteren. Geen abonnementje voor nodig. En sport komt hier ook gewoon voorbij. Toch? Ja. Hey, bedankt voor het luisteren deze week. Laat gerust iets van je horen als je vindt dat dingen beter moeten. Of juist om ons een complimentje te geven. Dan kan je een mail sturen naar podcast@bright.nl. Of zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. En op Discord zijn we zelfs ook nog te vinden. Tot volgende week.
Bye.
Doei.
Doei.
Bye.